Oké, welkom bij de Metropolitan Mobility Podcast. Mijn naam is Geert Kloppenburg en we zijn inmiddels beland in Amsterdam, vlak bij de metro halte.
Over Amstel.
Ja. Nou, Michiel Muller, directeur van Picnic, die gaat er meteen doorheen. Daar zijn we beland. En met de centrale vraag, hoe zouden we Amsterdam eigenlijk radicaal op een andere wijze kunnen de mobiliteit kunnen organiseren, kunnen herdesignen. Nou, dan is Picnic wel echt een goede speler om te interviewen. We hebben ook aan tafel weer zitten Karin ten Hagen. Karin, hoe ben jij hier gekomen? Ik met mondkapje dit keer.
Ja, ik heb geen mondkapje, dus ik ben nu gewoon met de Prius.
Ouderwets
met de Prius.
Helemaal goed. Laten we een normale introductie, dat zal ik dit keer doen over Michiel Muller. We kennen elkaar ooit wel vanuit een heel ver verleden, maar dat laten we los voor de luisteraars. En ik vergeet vast iets. Ik doe even uit mijn hoofd. Roetmobiel, Tango, de onbemande tankstations. Daarvoor volgens mij even Esso uit mijn hoofd. Ja, Economie Rotterdam. Ja. Saxofonist, bekendste studentenband van Nederland, Hermes House Band, Rotterdammer. Nou, volgens mij
kan ik luchtmacht ben je nog vergeten.
Oh jee. Yeah. Wat is dat?
Ja. Dat wist ik ook. Ja, dat is de militaire dienst had je toen nog.
Ja. Oh jeetje, Mina. Ja. Nee, dat ben ik. Ik ben niet op S5 zelf afgekeurd, maar wij hoefden niet meer.
Nee, jij bent niet meer. Nee. Zo jong ben jij.
En nu één keer, wat is het, Veilinghuizen, dat was dat heb je ook nog gedaan. En nu oprichter, hij wordt ook wel serial ondernemer genoemd, meerdere achter elkaar. Volgens mij heb ik dan alles wel. Heb ik weer allemaal dingen vergeten? Heb jij nog dingen gezien op YouTube, LinkedIn? Kijk nu Karen aan of Michiel, heb ik iets drastisch vergeten?
Nou, jij kent hem beter dan ik. Michiel.
Nee, absoluut. Ik denk dat het vrij goed klopt. Ik doe nog wel veel voor de Erasmus Universiteit. Ik ben voorzitter van het Erasmus Trust Fonds. Dat is zeg maar het universiteitsfonds. En we zijn bezig om een groot endowment fund op te richten. Om een soort stabiele inkomensstroom voor de universiteit op langere termijn te waarborgen.
Jeetje, ja. Mina. Nou, dan komt eigenlijk de vraag, we zijn natuurlijk hier beland bij Picnic. Karin, waar heb jij nou echt zin in? Want ik had me ook wel ingelezen natuurlijk. En wat zijn de dingen wat jij hoopt te vragen?
Ja, we hebben wel echt zin in logistiek. Dus we hebben heel veel mensen geïnterviewd over persoonmobiliteit. Oh, en dat spreekt ook meer tot de verbeelding. Want dat gaat over je eigen auto, fietsen. En ineens kunnen we dan van alles bij elkaar fantaseren. Maar een groot deel van alles door die stad rijdt en door grote metropoolregio Amsterdam is natuurlijk ook gewoon vrachtvervoer, wordt ook steeds meer home delivery enzovoort. Dus eindelijk hebben we iemand die iets met logistiek doet en dat niet alleen. Ik ben vooral ook zo benieuwd naar welke rol data daarin speelt en hoe data gedreven, hoe dat dan die logistiek wel of niet kan veranderen. Ja. En of we gewoon je hele brein leeg kunnen trekken over hoe jij daarover nadenkt en dat we dat dan op Amsterdam loslaten.
Er is ook best veel onderzoek naar gedaan, hè, in Amsterdam door Ploos van Amstel.
De lector aan de Hogeschool van Amsterdam.
Ja, die kennen wij natuurlijk ook. Ja. Dat lezen wij ook allemaal. Ja. Maar ik heb het vermoeden, dat gaan we nu testen, dat het uiteindelijk ook fantasie en verbeeldingsvermogen vraagt om echt een nieuw systeem uit te denken. En gewoon op een andere manier te kijken naar, wat doen we nu eigenlijk al en kan het niet radicaal anders? En ik heb de illusie in ieder geval dat jij dat met Picnic en ook met die hele rits aan eerdere bedrijven die Geert net noemde, dat jij dat al een aantal keer in de praktijk hebt gedaan. Dus dat jij ergens naar kijkt en denkt, maar dat is toch niet logisch of dat kan toch anders en laten we dat dan gaan bouwen.
Ja, dus daarom ben vooral ik dat laatste zijn belangrijk. Dat stukje daadkracht nog erachteraan, dat ook gaan doen.
Ja.
Want voorstellingsvermogen en creativiteit, dat is heel fijn, heb je ook nodig. Maar het gaan doen is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste. En daar schort het nog wel eens aan, hè? Ik bedoel, we zitten nu midden in de coronacrisis, maar hoeveel mensen niet 20 jaar lang het elektronisch patiëntendossier hebben tegengehouden, hadden we het nu maar gehad.
Ja.
Dus het is heel makkelijk om iets niet te doen. Dat is vrij simpel. Want we kunnen natuurlijk altijd dingen verzinnen waarom het een slecht idee is. Maar iets wel gaan doen, dat is een stuk ingewikkelder.
Nou, en waarom is dan in de kern, zeg maar, dat hele Picnic zo'n goed idee? Zeg maar, het wel of niet bestellen van je voedsel. Doe jij het eigenlijk al, Karin? Niet? Jij woont in Amsterdam.
Ja, ik ben een fervent gebruiker van Picnic.
Ja.
Ik kan nog allemaal feedback aan je geven daarover. Maar dat gaat heel goed. Ik gebruik namelijk meerdere diensten naast elkaar. Dat kan het goed vergelijken. Ja. Dus ik ben nu, denk ik, de doelgroep ook. Maar goed, we gaan ze ook vragen of er mensen buiten, of die er ook gebruik van gaan maken enzovoort. Maar even terug naar Picnic. Want ik ben zo benieuwd wat jij dan bent gaan doen toen je picknick startte. Wat was de reden om dit te starten?
Nou, het gaat nog wat langer terug, want we zijn met 4 oprichters. En Joris Bekkers en Frederik Nieuwenhuis, die hadden een softwarebedrijf. En ze maakten software voor grote retailers wereldwijd. Hè, dus de Toys R Us-achtige mensen. Ze hebben toen op een gegeven moment hun bedrijf verkocht. En toen zeiden ze, van, dat is eigenlijk raar. We hebben heel veel software gebouwd voor webwinkels. Maar dan eigenlijk alleen maar voor non-food. Mm-hmm. Maar nooit voor food. Dat is eigenlijk raar. Is dat dan logisch? Want ja, weet je, als je elektronica en mode en dat soort bedrijfstakken ziet, daar is dat 30% online. En bij boodschappen is het maar 1%. En dan kun je zeggen, ja, dat is natuurlijk super logisch, want het is hartstikke leuk om elke dag met je melk en met je luiers en met je cola over straat te lopen. Ja, is natuurlijk helemaal niet leuk. Terwijl mode eigenlijk nog wel aardig is, hè, naar de stad gaan.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de basis geweest van Picknick, waarbij Joris en Frederik zich afvroegen, ja, hoe kan dat nou dat dat bij food zo laag is?
En ben je daar achter gekomen inmiddels?
Ja, dus we zijn op een gegeven moment wat verder ingedoken. En het idee was dus dat je eigenlijk, het ligt aan 2 dingen. 1 is, mensen willen niet betalen voor bezorging. Mm-hmm. Want al die andere markten zijn opengebroken omdat naar de winkel gaan of het thuis laten bezorgen, we hadden dezelfde prijs. Hè? Soms was online zelfs goedkoper. Dat is 1. En mensen willen niet uren op hun boodschappen wachten. Maar er is nog een ander groot verschil, ten opzichte van elektronica, is dat je voor boodschappen moet je echt thuis zijn als de bezorger komt. He, want jouw buurman vindt jou de eerste keer al niet echt lachen als hij jouw diepvriespizza's en jouw vlees en je kaas in zijn ijskast moet hebben. Maar de tweede keer vindt hij jou echt niet leuk meer. Dus je moet thuis zijn. Nou, en als je dan bezorgslots hebt van 2 tot 3 uur, ja, dan zit je dus 2 tot 3 uur thuis te wachten op je halfvolle melk. Nou, die 2 dingen, dus lang wachten en bezorgkosten, als we die weg konden halen, dan hadden we een kans om die markt open te breken. Want dan heb je dus voor het eerst, en dat is nog steeds zo, dat je voor het eerst hebt dat boodschappen thuis laten bezorgen even duur is als zelf naar de winkel gaan. Ja, en dan creëer je natuurlijk iets wat iedereen kan bereiken. En dat was het grote verschil. En als je het zag voordat wij waren er natuurlijk wel een aantal aanbieders, maar het waren toch eigenlijk allemaal wel redelijke premium diensten. Ja. Je moest dan 6, 7, 8 euro bezorgkosten betalen. Nou ja, als je dan natuurlijk gewoon leraar bent of verpleegster of politieagent, ja, dan denk je, 6, 7, 8 euro elke week weer, dat is gewoon veel te duur, dat kan ik niet betalen, dus dan loop ik wel naar de winkel toe. En wij hebben iets gemaakt dat eigenlijk iedereen kan betalen, omdat het dezelfde prijs als naar de winkel gaan.
Maar dan is natuurlijk de grote vraag, hoe krijg jij die logistiek kosten zo ontzettend laag?
Ja, want daar zit natuurlijk allemaal, of tenminste het grootste deel zit in de last mile, hè, dus dat is een probleem. En daarom hebben wij dus het melkboermodel ontwikkeld.
En magische melkmodel, daar komen we.
Ja, magische melkboermodel. Dus wat hebben we gedaan? We hebben gezegd, oké, als je nou kijkt naar hoe zit nou een normale supermarkt eruit zoals wij die kenden vroeger. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon magazijnen. Daar liggen duizenden artikelen. En wij als consument lopen elke dag door dat magazijn heen, hebben onze spullen in onze hand en doen het dan in onze auto en brengen het naar huis. Dus eigenlijk doen we onze eigen picking en we doen onze eigen distributie. Mm-hmm. Brengen naar huis. Als je gaat bezorgen, dat hebben natuurlijk een aantal supermarkten ook gedaan, dan dachten ze eigenlijk, wacht eens even, ik heb die hele winkel al, daar ga ik ook nog bezorgen. Dus al het werk dat zeg maar die consument zelf deed, ga ik nu doen. Ja, want ik ga nu dat boodschappenmandje maken en ik ga het ook nog naar zijn of haar huis brengen. En daarvan, daar is het vanuit die gedachte is het natuurlijk logisch om daar geld voor te gaan vragen. Want jij doet allemaal dingen voor de klant die eerst zelf deed en ook gratis voor jou. Dus daar zijn bezorgers ontstaan. En het tweede is, we hebben gedacht, oké, we gaan bezorgkosten vragen, maar je mag ook als consument zelf aangeven wanneer we moeten komen. Dus, dat betekent dat die consument eigenlijk een soort taxi bestelt voor zijn boodschappen. Dus die rijdt de hele dag als een kip zonder kop door die stad heen, omdat die consument bepaalt wanneer jij moet komen. Dat kun je zelf niet voorspellen.
Bijna een soort butler service geworden.
Het is een soort butler service, een taximodel.
Ja.
En wij hebben gekeken toen naar de melkboer van vroeger. Wat deed die? Die kwam 1 keer per dag in de straat of een paar keer per week. Had eigenlijk behoorlijk wat de zware spullen bij zich. Hè? De frisdranken en de eieren en de kaas en een beetje de ingewikkelde producten ook. Misschien niet het grootste assortiment, misschien niet heel goedkoop, maar de convenience zat er wel. Uiteindelijk is die zeg maar weggeconcurreerd door de supermarkten. Maar die had wel een aantal goede elementen. We hebben gezegd, joh, als we dat model nou kunnen versterken door gewoon technologie van vandaag, de software van vandaag, dan hebben we een hele goede kans. Want dat aardig aan de deur brengen blijft. Alleen vanwege je slimme technologie kun je het ook nog gratis doen. En zo zijn we gestart. En dat betekent eigenlijk dat we nu, onze last mile kosten zijn ongeveer 1/3 van de industrie. Want wij hebben niet een taximodel, maar wij hebben een busmodel. Dus wij komen 1 keer per dag bij jou in de straat. En als er dus 3 bestellingen zijn die dag, dan kunnen we die in 1 ruk doordoen. En staan we na een kwartiertje aan het eind van de straat, hebben ze de drie gedaan. En alle traditionele modellen, die moeten eerst er naartoe rijden, die doen dan één bestellingje, en dan moeten ze dan de volgende keer helemaal naar de andere kant van de stad om iemand anders te doen.
Laten we even één stapje terug gaan, ja? Want anders ben ik het kwijt.
Ja.
Gewoon facts en figures, even hoog tempo. Hoeveel karretjes rijden er nu even in Amsterdam? Laten we even zeggen. Bedien je A heel Amsterdam en B, hoeveel karretjes rijden er om en nabij?
We bedienen heel Amsterdam behalve de grachtgordel.
Ja.
Er wonen ook niet zoveel mensen. Dat doen we vanuit 4 city hubs. Ja, dus dat zijn zeg maar plaatsen waar de elektrische autootjes staan. Dus daar vanuit vertrekken onze runners met onze autootjes.
Ik gil expres even hard op en dan zeg jij dat het niet zo is. Ik zeg Sloterdijk, Amstel, Belmar en ergens eentje in Noord.
Zoiets, ja. Nee, exact.
Oké, ja.
Okay, dus dat is best wel goed gedaan.
moeilijk is het
namelijk. Je kunt er straks langs lopen, want zit hier aan het eind van de straat. Moet je even naar binnen lopen. En dus vanuit die city hubs vertrekken onze autootjes. Nou, ligt een beetje aan de grootte van de hub, maar tussen de 20 en de 40 autootjes staan daar.
Ja.
En wat er dus gebeurt is, mensen bestellen 's avonds tot 10 uur. Kunnen ze in de app bestellen en dan wordt het de volgende dag afgeleverd. Ja, als ze dat willen natuurlijk. Maar tot 10 uur 's avonds kun je bestellen, volgende dag in huis. En dat betekent dat vanaf 10 uur 's avonds gaat er een heel proces op gang. En dat is denk ik de kracht van ons bedrijf, is dat we hebben alles zelf ontwikkeld. Dus alle software zelf ontwikkeld, alle algoritmes zelf ontwikkeld. We hebben zelfs het autootje zelf gebouwd, dus alles is helemaal gericht om die last mile zo efficiënt mogelijk te doen.
Ja, nee, dat snap ik, maar dan ben ik nog geïnteresseerd gewoon in de vraag. Zeg je nee als ik dan in Westerpark woon en ik pas niet in het rondje en jij was vanaf de hub, vanaf Sloterdijk. Bedien je mij altijd of zeg je op een gegeven moment,
maar
hij past niet in het rondje?
Het begin,
want hey, dat ben ik dus ook fascinerend. Dat is precies
app?
Waar ik in de geïnteresseerd
nee, nee,
in ben.
Nee. Hoe het werkt is als volgt. Wij zeggen, voor jouw straat is dit jouw schema. Dus maandag is het 3 uur 's middags. Komt de bus langs. Woensdag komt picknick om 5 uur. Donderdag komen we om 6:30 's avonds. Vrijdag om 6 uur 's middags. Dus met andere woorden, je hebt een vast schema het hele jaar door. Elke dag komen we langs, maar op een tijdstip dat wij voor jou bepalen.
Ja.
En dus als jij zegt maandag 3 uur, kom er niet zo goed uit, doe maar maandag 4 uur. Dan zeggen we, ja, dat kan niet. Maar je kunt wel naar dinsdag gaan. Misschien komt dat goed uit.
Ja, helder.
Nou, en dat is het aardige van ons. Dus we hebben dus eigenlijk gezegd tegen die consument, je hebt wat minder keus. Het is een bus.
Ja.
Taxi is natuurlijk fijn op zich, maar taxi is duur. Bus, dat is 1. Tweede is, hij is gratis. En derde is, hij is ook heel precies op tijd.
En op basis daarvan heb je die melkboerroutes, zeg maar, vanuit één hub, soort van bedacht, georganiseerd. Hoe gaat dat dan? Gaat het op data, op algoritme? Gaat het elke avond daarvoor, wordt de route voor Karin en mij? We werken weer even bij TNT en we rijden nu voor hem, bij wijze van spreken.
Ja, daar zijn we denk ik te oud voor.
Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. We hebben dus
alleen maar jonge, hippe mensen.
Ja, hele frisse mensen.
Ja, is dat zo?
Weet ik niet.
Ja, want jullie hebben het klantcontact met hele frisse mensen,
ja,
toch?
Dat klopt.
Om dat vertrouwen een beetje op te poken, omdat het toch gek is als mensen denken bij de voordeur staan met je boodschappen.
Nee, dat vertrouwen is ontzettend belangrijk. Dus de runners, hè, onze bezorgers, zijn een hele belangrijk element van onze delivery. Omdat die moeten niet alleen aardig zijn, maar die moeten ook als er een probleempje is het op kunnen lossen. En die moeten natuurlijk ook gewoon vriendelijk zijn aan de deur. Maar het is ook een leuk baan, hoor. Dus want je zit natuurlijk zelf in jouw auto.
Zou je ons aannemen?
Zeker.
Altijd. Terug
morgen
naar
nog.
Het melkboer rondje, jongens.
Nee, terug naar het melkboer rondje. Dus inderdaad, het is zo dat wij dus voor jouw straat, zeg maar, tijdslot bepalen voor jou.
Ja.
En zodra wij 's avonds om 10 uur weten wat de feitelijke orders zijn voor de volgende dag, dan gaan alle routes worden opnieuw berekend. Met in oog houden dat we in jouw straat altijd om 3 uur komen. Als er in jouw straat die dag geen bestelling is, gaan we natuurlijk niet door jouw straat rijden.
Nee, dat.
Dus dat wordt elke dag opnieuw uitgerekend. En daar zit natuurlijk enorm veel wiskunde achter om dat goed te doen.
Ja, ik merk dat ik zelf zit te denken, van denk ja, dat aan de ene kant is dit niets nieuws. Vroeger ging de bus de stad in en die nam dan ook de kranten mee en neemt iets anders. Dus ik zit een beetje.
Maar het zit wel een stuk technologie. Dat gebruik dat je af en toe in een bijzin. Hè? Je hebt een enorme rekenkracht, je hebt het allemaal zelf ontwikkeld. De algoritme, de software, noem maar op. Dus ik zou dat beter willen begrijpen.
Ja, ik ook.
Wat gebeurt er dan?
Ja, ik ook.
En ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, dat ga ik dus nou juist niet vertellen, want dat is waar wij heel goed in zijn. Laat ik het anders vragen. Waar ben jij dan heel goed in qua technologie?
Ja, met de melkboerroute.
Waar ben je heel goed in? Nou, om te beginnen moet je dus, als je zo'n stad opent, moet je eerst eens begrijpen, hoe zit die stad in elkaar? Waar wonen mensen? Welke huishoudens? Hoeveel mensen wonen in dat huishoudens? Hoeveel vragen zouden uit kunnen komen? Daar hebben we natuurlijk wel een best wel goed idee bij inmiddels. Maar daar begin je al mee. Want je moet natuurlijk die stad gaan indelen in die routes. Dus je moet die routes gaan bepalen.
Je maakt dus eerst profielen eigenlijk. Van, okay, wat voor soort mensen, hoe dan, ouderwets bijna marketing, doelgroeponderzoek.
Ja, maar meer om uiteindelijk te bepalen, wat is jouw begin van je eerste routes. Over tijd ga je die routes continu aanpassen. Ga je continu anders denken, die andere stad anders indelen. Op een gegeven moment zie je dat daar veel meer vraag is dan daar. Dan ga je daar wat meer olie naartoe sturen en daar wat minder. Dat heeft natuurlijk continu evolutie. En dat is een beetje wat denk ik veel mensen onderschatten. Die denken van, joh, super slim wat ze gemaakt hebben. Nou, het is nu 5 jaar oud. Het is
continu aanpassen.
Vanmorgen is het nog veranderd.
Ik was nog één andere vraag, popte echt op, omdat het niet, ik dacht, knal er niet doorheen. Maar jij zegt, we hebben niet zoveel last van congestie in de stad. Nou, dan denk ik bij mezelf, de afgelopen x jaar is de vertraging soort van 60% gestegen in en om Amsterdam. Juist op het onderliggende netwerk. En even de voorbeelden zijn denk ik wel bekend, ook voor Amsterdammers. De Boelelaan, als je daar op wil of af wil en daar bestelt.
Nou, skade,
exact. Ja. Dus ik vind het nogal een aanname die je doet. Terwijl ik ben nu wel benieuwd om dan met mijn eigen ondernemende verleden te gaan rijden. En dat ik denk, of het zijn briljant goede chauffeurs, of ze weten zo goed de sluipwegen, ook briljant.
Nee, we hebben hier, hier aan het eind van deze straat zit onze City Hub. Ja, die moet in Plantagebuurt moet die bezorgen. Nou, die heeft in de Wieboudstraat heeft hij misschien een keer, doet hij er 3 minuten over en een keer 8 minuten.
Ja.
Maar vervolgens slaat hij rechtsaf die wijk in. Daar is geen verkeer meer. Doet netjes zijn bezorgertjes, zijn 15 bezorgertjes, en rijdt weer terug naar huis. Dus die 3-4 minuten die hij extra op de Wieboudstraat tegen is, bezig is, dat tikt natuurlijk helemaal niet aan over die 15 bezorgingen die hij doet. En dat is zo mooi. Hij is niet de hele dag bezig om kilometers af te leggen tussen twee mensen. Je hebt dus eigenlijk, als je kijkt naar bezorgingen, wat wij dan doen, je hebt 3 soorten tijden. 1 is, hoe lang duurt het om van je City Hub naar de wijk te komen waar je dat uur gaat bezorgen? Dat is een tijd die het kost. Dan vervolgens heb je de intradroptijd. Dus hoe lang duurt het binnen die wijk om van klant A naar klant B te gaan? Ja? Hmm. En dan heb je die tijd die het kost om werkelijk te bezorgen. Nou, die eerste tijd, hoe lang het duurt om naar die wijk te gaan, die valt heel snel weg omdat je het kunt delen door 15 bezorgingen. He, dus als je er 3 minuten lang over doet, doesn't matter. De intradroptijd is bij ons superkort, omdat we zo ongelooflijk veel animo hebben, zoveel mensen klant zijn en we dat melkboer rondje rijden, heb je dus elk paar 100 meter is er een klant. Dus dat, de tijd die moet je echt even je autootje verzetten, dat is alles. Dus wat is alles waar het op neerkomt, is die droptijd. Dus het feitelijke bezorgen van de boodschap, daar moet je op besparen. Dus daar moet je slim zijn met slimme software, dat die, als die jongen aankomt rijden of dat meisje aankomt rijden, dat hij weet, die kratten moet ik pakken. Dat hij meteen naar de voordeur kan. Dat hij weet waar de voordeur zit. Dat hij weet waar het autootje
en
staat.
En dat iemand er ook is.
Weet dat iemand er is. Die mensen zijn altijd thuis. Die zien ook op hun telefoon waar het autootje is. En op de minuut precies wordt het bezorgd.
Nog 1 stapje.
Er is al betaald. Dus dat zijn allemaal dingen die juist die bezorgdheid zo kort maken.
En die heb je onder controle. Die
en
laatste.
Die heb je onder controle. En die tunen we elke dag nog een beetje.
Want die gemeentes en ook veel ambtenaren. En misschien ik zelf ook. Maar dat je denkt, ja maar wacht even. 1 stap daarvoor. Als ik die straat inrij, dan zie ik daar A, nog 4 andere bezorgservices. 2, er staat een dakkapel iemand. Leuk. Maar daar is het toch wel, of het wordt explosief steeds drukker, of het is al redelijk, of zeg je, nou, daar zit het niet zo heel erg.
Voor ons niet, nee. Kijk, we rijden natuurlijk 's middags om 2:30 rijdt zeg maar ons eerste autootje weg. En 's avonds om 22:30 komt de laatste thuis. Dus je hebt er heel veel uren zitten er sowieso al tussen. Ik bedoel, na 7 's avonds
ja,
is er in geen enkele stad iets aan de hand.
Nee.
Dus dat is al bijna de helft van onze bezorgdheid is al daarna. En dan heb je ook van 2:30 tot 4 is ook niet zo heel van de hand. Dus je hebt misschien maar 1 shift waar je wat te maken hebt met congestie. Maar ja, dat is allemaal ingecalculeerd. Dus die klant heeft er geen last van. Je bent nog steeds op de minuut precies. En uiteindelijk is dat ook een beetje van wat over tijd, zeg maar, misschien een klein negatief effect heeft, maar heel beperkt.
Ja. Ik heb het gevoel dat ik A, naar koffie toe wil en B, zit ik even, kijk naar jou Karen, want jij wilt, hebben we dit stuk, zeg maar, wat de business is, wat het logistiek is. Michiel, je mag zelf ook dingen gewoon toevoegen. Ja, we kunnen natuurlijk 6 uur lang al vertellen hoe mooi het bedrijf is.
Heel even naar de potentie en dan gaan we daarna naar het radicale herontwerp.
Wat wel aardig is, is dat jullie hebben natuurlijk net over de gemeente Amsterdam gehad. Gemeentes zijn natuurlijk letterlijk al 30 jaar bezig. Weet je wat we moeten doen? Moeten aan de rand van de stad moeten een soort overslaglocatie maken.
Ja, maar zelfs wij zijn daar al
25 jaar.
Oh, zelf 30 jaar bezig. En aan de rand van de stad, daar komen dan al die ondernemers hun spullen droppen. En dan gaan we het verdicht de binnenstad inbrengen.
Ja, een soort van waarvan iedereen denkt dat dat een goed idee is.
Maar dat is nog logisch. Alleen het probleem is alleen, je wordt het al niet eens over de naam.
Nee, oh, maar hier gaan we helemaal op in.
Ja?
Ja, dit gaan we eventjes...
Oké, dit is het.
Dit is na de koffie dan.
Deel 2 na de koffie.
En hier heb je koffie voor nodig.
Ja,
maar
zeker.
Ik ben nog wel heel even benieuwd naar...
Je begon al een beetje vlak voor de koffiebreak met gemeente Amsterdam en... Ja, die overslag, dat werkt allemaal niet. Loop even leeg waarvan je weet, nou met die gemeentes, dat werkt allemaal volgens jou niet. Dan hebben we dat even gehad.
Het idee van aan de rand van de stad een overslagpunt maken waar iedereen zijn spulletjes aflevert en dat je dan verdicht de stad in gaat, dat is iets wat natuurlijk al heel lang een goed idee is. Alleen het is er nooit van gekomen en dat is vaak omdat er dan, weet je, je wordt het gewoon niet eens met al die ondernemers. Maar het is ook een lang geleden is dat een idee verzonnen en die software was gewoon nog niet onvoldoende goed. Nu heb je een tweede issue gecreëerd, zeg maar, omdat je zo lang gewacht hebt, is dat de tijd die vervoerders of die de logistiek nog heeft om een proces uit te voeren, is natuurlijk steeds korter geworden. Ja, vroeger zei je van, nou, je bestelde iets en kreeg je 3 dagen later in huis. Dan dacht je van, nou, dat is eigenlijk wel prima.
Was je nog blij.
Dus ja. Als er dan ergens 4, 5 uur lag om overgeslagen te worden, had niemand gemerkt. Nu is het heel ingewikkeld, want je bestelt s'avonds om 11 uur, dan wil je het eigenlijk soms om 10 uur in je. Dus als het dan nog ergens 5 uur aan de rand van de stad ligt, om eens een keer over te worden gepoten in een ander busje. Dus dat is natuurlijk wel een complexiteit die je nu hebt.
Ja.
Omdat je het natuurlijk destijds niet gedaan hebt, word je nu een beetje ingehaald door de vraag van consumenten. Maar het kan natuurlijk heel goed, hè. Er zijn natuurlijk zowel voor consumenten, maar ook voor retailers in een stad. Ja, heel veel mensen denken, joh, weet je, die retailer die een winkel heeft in de stad, die heeft natuurlijk elke dag een vrachtwagen aan spulletjes. Maar is het helemaal niet zo? Als jij, weet ik wat, een modewinkel hebt of een winkel in, weet ik wat, lampen. Is echt niet dat je daar elke dag een container met spullen naar binnen. Dat zijn eigenlijk relatief kleine bestellingen. Maar dan rijdt natuurlijk wel elke keer een vrachtwagen naar binnen en weer naar buiten. Wij doen zelf nu met Picnic voor een aantal van die zero-emissie stadslogistiek initiatieven mee. Ook met Amsterdam trouwens. Maar heet het hier ook zo. En ik had vorige week de mensen aan de lijn van Gouda. En die hebben dus onderzoek gedaan. Waar gaat dat busje met dat kenteken de stad in? Er zijn natuurlijk een paar toegangswegen. Waar gaat het hier weer uit? En wat heeft hij gedaan? Nou, dat bleek gewoon letterlijk iets van dik 50% ging daar maar in om 1 pakketje te bezorgen. En ging dan volgens weer uit. Maar is wel 1 vervoersbeweging. Nou, dat type vervoersbeweging kan je heel makkelijk vangen in een systeem wat wij eigenlijk al hebben. Dus daarom hebben wij tegen gemeenten ook gezegd, joh, laten we nou samen om tafel zitten. Wij hebben eigenlijk al zo'n cityhub die je altijd had willen hebben, die hebben wij. Wij gebruiken het toevallig nu voor boodschappen. We gaan het met parcel doen, we doen het nu met Nespresso. Maar daar zouden natuurlijk heel makkelijk anderen ook gebruik van kunnen maken.
Omdat je criterium is, je gaat eigenlijk 80-90% zo dicht mogelijk daarbij in de melkboerroute, kan dat gewoon al mee.
Ja, het kan al helemaal mee met onze boodschappen.
Of terug.
Dat is natuurlijk al fantastisch. Of terug, hè? Dus dat is natuurlijk al heel fijn.
Ja.
Voor de consument. Maar je kunt natuurlijk gewoon ook slimme rondjes rijden als het niet om boodschappen gaat. Hè, dus je kunt ook zeggen, joh, weet je, als je die datum hebt, als iemand weet, ik heb het daar besteld, ik woon daar, morgen ben ik het liefst op die tijd wil ik het graag aan de deur hebben. Op basis van die data kun je natuurlijk al een hele goede planning maken van wat is de meest efficiënte ronde.
Iedereen kan een busje organiseren, maar volgens mij kunnen jullie met die rekenkracht en die algoritmes die soort die optimale efficiëntie berekenen, toch? En dan heb je de busjes om het te doen.
Ja, dat snap ik helemaal.
Berekenen, maar ook zorgen dat je de data ook krijgt. Hè? Kijk, wij hebben natuurlijk ook te maken met de supply chain voor ons. Hè? Dus alles wat bij onze DC naar binnen komt. Ons distributiecentrum 's ochtends van alle leveranciers. Die zijn natuurlijk ook niet helemaal gewend de manier hoe wij werken. Ja, dus wij zeggen, nou luister, we willen graag dat het om 5 voor 6 morgenochtend, dat jij precies 100 komkommers komt afleveren.
Ja.
Ze zeggen, ja, maar wij leveren gewoon altijd een beetje elke dag hetzelfde. Nee, we willen 100 komkommers en morgen zijn het er 110. En overmorgen hoor je een dag van tevoren, om 10 uur 's avonds, want dan weten we nou precies, dat het er 130 zijn geworden. Met andere woorden, zo'n hele supply chain moet natuurlijk ook wennen aan het feit dat je, als je echt op data wil sturen, moet je ook data hebben.
En gestandardiseerd, neem ik aan, want anders
wordt
het ook niet.
Je moet het meten, je moet er ook aan gewend zijn dat je inderdaad eraan gaat houden. Hè, dat je dus meegaat in het efficiënter krijgen. En dat is natuurlijk best wel geestig, want je ziet natuurlijk in eerste instantie natuurlijk mensen die denken van ja, dat is allemaal gedoe. Maar na verloop van tijd hebben ze natuurlijk zelf ook door in hun eigen operatie, naarmate ze zelf strekter zijn op de data om ze te krijgen en ook kunnen analyseren, worden ze zelf ook beter.
En hoeveel moeite kost ze dat, zo'n gemiddelde leverancier van jullie? Nou, en helpen jullie ze daar ook bij?
Ja, nou ja, zeker. Maar het heeft deels te maken met hoe professioneel is die leverancier.
Ja.
En we hebben natuurlijk heel veel ook lokale producenten. Ja, dat is natuurlijk niet altijd super data gedreven. Maar daar kun je best wel aan wennen. En je kunt best zeggen, luister, 's avonds om 10 uur weten we precies hoeveel lokale biertjes we de volgende dag moeten bezorgen. Dus dan weet je een beetje wat je zelf af moet leveren. Nou, al dat soort dingen leidt er uiteindelijk toe. Dit is allemaal ook niet op dag 1 verzonnen. Maar je begint ermee. Je zegt het is 100% data gedreven. En dat is de enige manier. Nou, en dan gaat het natuurlijk sommigen die duren er langer. Anderen gaan wat sneller. Maar uiteindelijk kom je er met z'n allen.
Dus gaat het eerst dan om het bij elkaar rapen van al die kleine one-off, klein winkeltje hier met lingerie en weet ik voor wat je allemaal in de stad moet beleveren. Dat allemaal bij elkaar harken om al die extra bewegingen eruit te halen.
Dat is toch geweldig? Dat is toch ook voor die leverancier, voor die winkelier heel fijn als die precies weet hoe laat het komt?
Ja, en dan heb je natuurlijk nog niet het probleem van de grote merken die niet white label een stad in willen. Maar laten we dat dan ook even
omdat
oplossen.
Omdat ze dat merk willen tonen?
Ja.
Ja. Maar ja, als je als stad denkt, ik heb echt grote problemen met mijn binnenstedelijk vervoer. Dan zijn dat toch wel hobbels die je kunt nemen, lijkt mij, of niet?
Nou, ja,
door gewoon te zeggen, dat kan niet meer. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk ook behoorlijk wat gemeenten die hebben met venstertijden gewerkt. Nou, dat zou natuurlijk ook in het begin niet echt heel goed zijn ontvangen. Maar je kunt een belangrijk deel natuurlijk venstertijden weer laten gaan. Als je zegt, nee, we gaan verdicht de stad in met elektrisch vervoer. En dat geeft dus ook weer flexibiliteit aan die ondernemers. Dus
maar verdicht de stad in, om het even wat concreter te maken. Dat betekent dus dat jij zegt, dan betekent dat je altijd 80-90% beladen vol erin moet. Anders niet. Dat is toch wat je zegt?
Ja, natuurlijk.
Maar ja, om het even zo helder mogelijk te krijgen.
Nee, maar als je dat kijkt...
Ja, maar mensen kunnen het bijna niet voorstellen dat ondernemers zoals jij zeggen... Ja, maar dan moet je het dus gewoon reguleren en dan moet je die voorwaarden gewoon stellen.
Ja, dus heel veel van de bestelorders die de stad ingaan, die is alleen de laadvloer is bedekt.
Ja, maar jij zei eigenlijk een beetje soort van... Ja, nee, als we het laten gaan met die bestelwagens, ja dat... Maar nemen ze ons mee? Nee, waar eindig jij dan in jouw hoofd? Ja, dat gaat helemaal fout.
Als we nu al zeggen...
Hardop, wat gaat er dan fout als we niks doen?
Als de gemeente nu al zegt dat er veel te veel vervoersberingen zijn.
Ja, bruggen storten ook nog eens een keer in trouwens.
Ja, door de trillingen en toestanden.
Ja, het is waar.
Het is waar. Maar als dat zo is en we weten dat e-commerce is een waanzinnig groeiende sector... Veel meer mensen gaan het doen, waar winkeliers misschien zelf vroeger naar de groothandel gingen. Laten ze het nu allemaal bezorgen, want het kost allemaal twee keer niks.
En dan roep jij nog een keer aan de vraag, de klant wil het, dus dan gaan
de
we klant het faciliteren. Willen,
dus die vraag gaat keer vijf en nu hebben we al een probleem. Hoe denk je hoe groot het probleem is als het keer vijf gaat? Nou, kun je zelf denken. Het is een beetje alsof iedereen morgen zegt van jongens, al dat gedoe met dat openbaar vervoer, dat gaan we niet meer doen. We gaan lekker allemaal zelf met onze eigen auto de stad in. Dat werkt natuurlijk helemaal niet. Dus dat gaat nu al fout. Dus je moet dingen verzinnen om dat beter te maken. En een heel groot deel daarvan is met minder lucht de stad in rijden. Hè, als je bijvoorbeeld ons autootje ziet, wij rijden dus bijna niet met lucht rond. Waarom niet? Omdat dat autootje met al die kratten op elkaar zit helemaal vol met product. Dus hoewel het een heel klein autootje is, kan er heel veel mee. En het komt omdat wij natuurlijk niet met alleen maar de laadvloer de stad in rijden. Dat is natuurlijk super onnozel. Het zou voor iedereen onnozel zijn. Alleen omdat het relatief goedkoop is om het te doen, relatief makkelijk is en convenient is, gaan mensen dat toch doen en krijg je dus die eindeloos veel vervoersbewegingen.
Maar dat betekent redelijk goedkoop. Het busje is goedkoop, het vervoer is goedkoop en je kan overal anytime de stad in en uit wanneer je maar wil. Dus in principe kan iedereen doen en laten wat hij wil op dit moment.
Ja, en er zit natuurlijk heel weinig intelligentie in, hè?
Ja.
Ik ben wel eens bij een vervoerder geweest en dan... En kwamen dus al die pakketjes bij een soort dok uit, hè, waar dan een vrachtwagen voor kwam staan. En ik zeg maar, hoe gaat nou die dozen, hoe gaan die nou het busje in? Ja, dat scant de chauffeur. Ik zeg, ja, dat begrijp ik, maar waar komt het doosje dan te staan in die bus? Ja, de chauffeur ziet aan het adres waar ongeveer in zijn rit die waarschijnlijk dat af gaat leveren. Dus die weet gewoon door zijn hersens, die natuurlijk hartstikke goed zijn, want hij rijdt vaak die route, zet hij gewoon die doosjes in dat busje neer. Nou, dat is natuurlijk niet echt high-tech, zeg maar.
Nee, dat is zeker niet high-tech. Dat we allemaal aan de lach schieten, wat ook goed is. Maar ik zit dus te denken...
Nee, maar ik zit ook een beetje in een soort Louis van Gaaltje. Dat ik denk, ben jij nou zo slim of zijn zij nou zo dom?
Nee, dat heeft niks mee te maken. Maar wat er wel mee te maken heeft, is dat wij zijn begonnen met een wit vel papier. Dat is natuurlijk een waanzinnig voordeel. Dat maakt heel veel dingen heel veel makkelijker.
Ja.
Want je hebt niet allerlei geen investeringen legacy, waar je niks meer aan hebt enzovoort. Nee. Maar als je daarmee begint, dan kun je natuurlijk wel enorme meters maken. En natuurlijk hebben mensen die al een systeem hebben staan, die misschien software hebben gekocht ooit en daar al 10 jaar mee werken, zijn er blij mee, want het doet het. Maar dat betekent niet dat het optimaal is. Dus die slag maken, en die slag kun je wel afdwingen, denk ik, door gemeente, door gewoon eisen te gaan stellen. Nou, dat proberen ze natuurlijk al een beetje met venstertijden. Maar ik denk dat venstertijden, wordt daar heel intelligent mee omgegaan door ondernemers, of is het gewoon super irritant?
Maar welke voorwaarden, dat was wel grappig, want we hebben met Robin Chase, die oprichter van deelauto's, die kwam echt met andere criteria op te proppen. Want zij eigenlijk een beetje wat jij zei, van als je die deelauto's of ook taxis of ook ridesharing weer op de ouderwetse manier in hun silo gaat reguleren, gaat elke keer de innovatie kapot. En dat zijn we ook met die venstertijden. Op logistiek, dat je denkt, dat is misschien veel te dom. Maar als jij de pen krijgt, en welke voorwaarden...
Met dat witte vel,
wat zou je dan voor voorwaarden erin zetten?
Nou, dan zeg je gewoon, luister...
En niet als stereotype ondernemende, zeurende ondernemer dat de gemeente het niet goed doet.
Amsterdam heeft een nieuw vervoerssysteem, dat heet Amsterdam Electric. En dat zijn standaard elektrische vrachtwagentjes. En dat is de enige manier om de stad in te gaan. Aan de rand van de stad zetten we een paar overslaghubs neer. Dit is de software die we geschreven hebben. Als je iets aan wil melden, een productje, dan moet je dat zo doen. Je hebt een paar tarieven, kan snel de stad in hebben, langzaam. Maar het gaat altijd met een verdichte auto die 100% gevuld is die stad in. Moet je nagaan wat dat al scheelt, hè? Als je gewoon met volle vrachtwagentjes...
Maar dan zal er waarschijnlijk iemand denken die nu Michiel Muller hoort en zal zeggen, ja, dat is toch die serial ondernemer. Dit is toch dat oude plan van dat, zeg maar, centraal en dan... Vanaf die hub, dus dat zero emission, dat staat al in alle beleidsnotities. Maar hoe ziet dat platform er dan uit?
Maar hij zal denken, ja, Michiel Muller, die hangt inderdaad grijnzend achterover. Dat is ook letterlijk zo, want ja, die heeft deze oplossing natuurlijk al op de plank.
Ja, en die biedt het
liggen,
allemaal dus, aan iedereen aan. Dus die vraagt aan. Maar die schaagt net zoals Uber weer een commissie, zodat als wij eenmaal
monopolie,
gaan we weer locked in en dan willen wij erop met z'n tweeën. En dan moeten we elke keer €3 aan een platform. Dus laten we eens een keer een beetje meer fantaseren hoe die hub en dat platform er dan uitziet.
Nee, maar dat is interessant, want laten we dan even de angsten adresseren. Want stel dat we dat inderdaad zo als eis stellen, dan krijg je dan een soort concessie voor de stad of zo. En hoe zorg je dan dat er innovatie blijft en dat je nog steeds die klant op de allerbeste manier blijft bedienen? Want als jij degene bent die
innovatie blijft,
doet,
innovatie komt. Eerst dit gaan doen, dat lijkt me wel de eerste stap dan, toch?
We hebben toch vroeger ook gehad die vrachttram en zo? Ken je dat nog even van Boerenkroon?
Ja.
Supergoed idee was dat.
Ja, oké, maar laten we even...
Laten we zeggen dat er één provider die dit goed regelt. Of zie jij dan voor je dat er meerdere partijen zijn die zo'n dienst van hub en naar de stad met verschillende tijden aanbieden?
Dat is denk ik de ingewikkelde van de puzzel. Het conceptueel bedenken hoe het zou moeten. Namelijk, we gaan met volle vrachtwagens de stad in. We gaan software schrijven die dat ook nog super efficiënt doen. We zorgen dat mensen die een pakketje aanmelden of een winkelier die zegt, ik krijg nu uit Zutphen morgen 2 doosjes, daar zitten jurkjes in. Nou, dat is conceptueel niet zo ingewikkeld. Moeten we wel even maken, dat is niet zo simpel. Maar wie wordt de operator van het netwerk? Dat
Precies.
is jouw vraag.
Ja.
Laat je dat de gemeente doen? Weet ik niet, per se.
Ga je glimlachen omdat je dan GVB-achtige concessies... of zeg je, ga je glimlachen omdat je denkt... nee, daar zit uit ondernemend oogpunt heel veel in. Gewoon open. Of dit nou gemeente Amsterdam is of Berlijn of Tokio.
Uit ondernemend oogpunt dat je dat de ondernemer hier een business van kan maken?
Ja, dat hij graag dat platform wil runnen.
Ja, runnen, bouwen, dat is natuurlijk wel een beetje het tweede. Dus iemand moet het wel gaan maken. Kijk, wij hebben natuurlijk nu met Picnic hebben zoiets gemaakt. He, want feitelijk, of wij nou een kratje boodschappen in dat autootje doen... of een doosje met jurkjes, maakt helemaal niks uit.
Nee.
Feitelijk hebben we dat. Dus je moet natuurlijk wel iets nog aanplakken... dat iemand ook jurkjes erin kan. Maar het is precies hetzelfde. Als die gewoon hier bij onze cityhub... zijn 4 doosjes af komt leveren... wij weten waar het naartoe moet... en het kan zo in een ritje mee, ben je er al. Hè? Dus, maar goed, dat moet alleen groter worden. Omdat je natuurlijk een grotere hubs nodig hebt. Maar conceptueel is het niet zo ingewikkeld... maar iemand moet het gaan maken.
Nee, oh ja, terug
op
naar
het
platform.
Moment dat er de algoritmes, de software, alles waar jij het over hebt, wat je zelf hebt geschreven, als dat een black box wordt waar je niet in kan kijken om te kijken, hé, op basis waarvan is dit geprogrammeerd, zit er een bias in of niet, wat voor data zit erin die wij als, laten we even publiek bestuur, we zijn even stad Amsterdam nu, niet kunnen zien. Ja, dan gebeuren er dingen in ons publieke domein waar we helemaal geen grip op hebben.
Maar dan kun je toch afdwingen dat je dat wel ziet?
Ja, goed, dan nemen we dat mee in onze fantasie over dat ontwerp, dat je dus wel toegang hebt tot...
Ja, sterker nog, er komt dus ongelooflijk veel data extra uit die je voorheen helemaal niet wist.
Zoals, maak even lekker, wat
nou,
hebben we dan
nog? Hoeveel vervoersberekeningen zijn het eigenlijk? Hoe lang duurt een stop? Hoeveel kubieke meter gaat er naar die straat? Kunnen we niet 3 soorten busjes hebben, namelijk een kleine, een grote en een middelgrote? Kunnen we niet... Ja, dat komt... Wij zijn natuurlijk, dat merken wij natuurlijk elke dag, we zijn de hele dag bezig met dingetjes te verbeteren. Dat komt omdat je weet wat je aan het doen bent. Je rijdt niet door een donkere tunnel en je weet precies wat je aan het doen bent. Dus zie je ook wat verbeteren kan. Dat kun je makkelijk verzinnen.
De hele tijd aan het tweaken, dat snap ik. Maar, maar nu ook, omdat je natuurlijk, je wil steeds meer marktaandeel pakken. Je hebt nog concurrenten in de markt. Maar dan ben je in één keer de operator van dit nieuwe model dat we verzonnen hebben.
Ja.
Wat is dan de drijfveer om steeds verder te blijven verbeteren?
Nou ja, kijk, als je natuurlijk echt een monopolie hebt voor zo'n stad, lijkt me dat wat minder gezond. Maar als jouw drijver is natuurlijk één, die klant, die winkelier of degene die het verzonden heeft, die wil natuurlijk dat het op tijd komt. Die wil weten waar zijn spulletjes zijn. Die wil dat het netjes aankomt. Die wil dat hij op tijd en makkelijk kan inboeken als hij een pakketje naar XYZ-straat wil brengen. Dus uiteindelijk is het natuurlijk ook die klant, die wil natuurlijk wel een bepaalde convenience en kwaliteit hebben. Dat drijft jou natuurlijk ook als marktpartij om het goed te doen.
Maar hij kan nergens anders heen als je het niet goed doet.
Nee, dat snap ik. Dat lijkt me ingewikkeld. Als je natuurlijk zegt van we gaan dit als concessie aan één partij geven, lijkt me heel ingewikkeld.
Tegelijkertijd heb ik het gevoel dat ik heel oud economisch denk. Hè? Dus misschien, ik gooi beren op de weg die we gewoon terug horen van andere mensen om te kijken of we er gewoon slimme antwoorden op kunnen
vinden. Nou, de beren op de weg van ja, maar dan weet de vervoerder of degene die dit organiseert hoeveel doosjes er naar winkel X, Y, Z gaan. Ja, dat vind ik echt een beetje vergezocht, eerlijk gezegd.
Nee, maar ik zie, laat ik het anders zeggen.
Maar wat zit dan in de privacy?
Of de gemeente niet meer weet wat er eigenlijk aan de hand is. Nee, juist weet juist veel meer.
Nou ja, omdat jij erbij zegt, want die moet gewoon afdwingen dat die er ook zicht
op heeft. Dat moet veel explicieter. Laten we even dat, want jij zegt veel explicieter. Regel in dat je 80%, 90% vol. 2, regel in dat zero emission de norm is. Dat is wat je zegt. En 3, voer daar regie op dat er middelgroot, groot en kleine busjes vanuit centrale city hubs of daarbuiten de stad in en uit. En anders niet. Dat is vrij rigoureus hoor. Het is bijna Noord-Korea wat je zegt.
Ja, maar wat is daar mis mee?
Nou ja, vanuit een ondernemer te horen, is dat, want nou, ik zal je een keer bij Transport en Logistiek Nederland naar binnen brengen. En dan weet jij hoeveel gezeik er ontstaat vanuit de traditionele lobby en wereld op deze ambtenaren. En dat zie ik werkelijk, dat is niet normaal. Dan zie je de gevestigde ordepartijen, die dus continu zeggen, kan niet, wil niet, ik heb nog vrachtauto's en ik heb dit.
Nou, dat is snap precies ik allemaal. De reden waarom we al 20 jaar met SAS logistiek bezig zijn. Omdat we elke keer vastlopen in het moeras van belangen. Dus nu, en overigens, Michiel gaf ook de pen en het is de fantasie en het is een wit.
Ja, toch,
dus
we mogen toch een beetje vrij denken.
Ja, daarom de mag.
Nee, maar het hoeft ook niet morgen. Ja. Nee, maar weet je wat het is? Het gaat een keer, het loopt natuurlijk tegen de muur. Nou, daarom zit je natuurlijk ook hier op dit onderwerp. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk opgelost moeten worden, echt door technologie, door het slimmer te doen, misschien door regulering.
Maar hoe neem je die eerste stappen, zodat je die voor de technologie centraal stelt met de goede voorwaarden, maar dat je van stap 1 naar stap 2 naar stap 3 komt? Dat is natuurlijk best ingewikkeld. Dan moet je best hard zijn. Ja, ik weet het ook niet, ik zit hard op in de microfoon te blaren van moet je dan in een stadsdeel beginnen en zeggen.
Nou, ik denk dat dat sowieso altijd opstandig is. Dat is het begin.
Je kan niet zo'n hele stad in één keer.
Nee, je maakt dan de olifant zo groot.
Precies.
Dat je hem gewoon nooit meer van elkaar krijgt.
Dat dus gaat
je
niet.
Je moet hem in stukjes zeggen. Dat is misschien een heel goed idee. Om te zeggen, we beginnen gewoon in één stadsdeel. Je hebt natuurlijk best wel stadsdelen. Ik noem maar even de Watergraafsmeer. Dat is nog wel een redelijk soort
enclave,
losstaan ding. Met niet zo heel veel toetredingswegen. Nou, begin daar eens. Ja, het klinkt dan wel heel simpel. Ik snap het ook wel dat het ingewikkeld is dan dat. Maar je moet wel beginnen.
Nee, maar maar als je hem doorredeneert, daarom is het zo leuk. Als je dan oost, mag je dan niet meer doorrijden. Dus mag ik alleen nog maar van de ring dan erin met mijn logistiek en kom er dan een Berlijnse muur qua technologie dat ik niet meer noord in mag? Of dat is dus wat ik van jouw melkboermodel ook interessant van. Ga je het dan echt, zeg maar, stadsdeel voor stadsdeel langzaam afgrendelen in de vorm naar steeds groter vanaf je cityhub? En dat wordt dus de manier waarop je het gaat doen, want dat is hoe jullie het regelen.
Nou ja, kijk, je gaat natuurlijk ontzettend veel leren. Toen wij begonnen in Amersfoort was onze eerste wijk Vathorst. Huh? Nou, Vathorst is echt een nieuwbouwwijk, waar alleen maar jonge gezinnen. Dat ging zo als een raket, dat we er dus op een gegeven moment 20 autootjes naartoe gingen. Maar die 20 autootjes, die gingen maar op 1 uur van de dag racen daar rond. Namelijk tussen 5 en 6, want dan hadden dus al die straten hadden dat die bezorgdheid. Moet je nagaan, dat betekent dus dat 23 uur, namelijk de rest van de dag, was er geen enkel autootje. Dus alleen al dat, om dat te snappen hoe efficiënt dat is, dat zou je natuurlijk in dat soort modellen ook mee moeten nemen. Je moet het eerst leren, aanleren, kijken wat er gebeurt, steeds slimmer worden en zeggen, nee, dat werkt niet, dat is zo super onhandig, dat kan nooit voor die vervoerder, maar dat kan wel. En dat blijkt eigenlijk voor die vervoerder nog beter te zijn. En die consument wordt er blij van. En dus uiteindelijk is het ook een beetje learning by doing. Hè? Dus als je het veel te groot maakt, gaat het nooit gebeuren.
Nee,
dat maakt natuurlijk ook het bestuur ingewikkeld.
Ja, dat maakt het. Karin, zit ook hard op te denken.
Nee, ik vind het mooi. Volgens mij maakt dat het gesprek bijna rond. Want jij zei in het begin van ja, verbeelding is allemaal leuk. Maar je moet het ook gewoon gaan doen.
Ja.
Volgens mij hebben we een heel stuk verbeelding nu op tafel gelegd. En is het een kwestie van ergens starten.
Ja.
Als we dit willen, stad Amsterdam.
Volgens mij zijn we er wel zo. Ik zit zelf na te denken. Hebben we iets? Nee. Ik zit er zelf op door te faseren. Ja, dan nee. Volgens mij hebben we hem wel. Zo ongeveer.
Ja, mag ik nog één vraag stellen?
Ja, nee, maar jij bent nu goed. Ga maar door. Ik voel het. Ga maar door.
Ik ben goed. Nou, dat legt heel veel pressure op deze vraag. Ik zit namelijk toch even te verplaatsen nog in die gemeenteambtenaar. En die denkt, ja, oké, dus Hoek van Overtoom, 180 busjes enzovoort. Hoe kom ik daar dan achter? Kan ik dat digitaal op de een of andere manier bij elkaar plussen? Of zet ik er gewoon een student op de hoek en die trekt elke vrachtwagen open om te kijken wat erin zit? Het is een beetje die dashboard-fantasie, hè? Van hoe kan ik nou überhaupt weten welke stroom waar we het net over hadden? We weten het allemaal niet. Dus hoe kom ik daar dan achter?
Nou, er is volgens mij dus ook door de HVA best wel wat onderzoek gedaan. Dus die zijn op een gegeven moment ook achtergekomen op een bepaalde manier. Maar daar moet je dus wel voor gaan. Je moet wel op zoek gaan naar die data. Want anders blijft het zeg maar een beetje onderbuikgevoel. En weet je, denk, ja, dit zou ook wel kunnen werken. Ja, waarom doen we dat niet? Natuurlijk, zijn allemaal goede ideeën, daar gaat het niet om.
Ja.
Maar je moet naartoe dat je op een gegeven moment begrijpt wat is er werkelijk aan de hand. En als je dan zeg maar een slimme oplossing er tegenaan zet, dan heb je kans dat je succesvol wordt.
Check.
Ik kan dit helemaal volgen. Ik ga alleen maar tijdens dit gesprek voor corona weer mijn mondkapje opdoen, denk ik. En ik ga weer heel burgerlijk naar mijn... Ja, terug met mijn ouderwetse...
Dan had iedereen een mondkapje.
Nou, dat gaat wel corona. Zeg maar, dus als je kijkt naar de intelligentie, als je gaat reserveren en dus de capaciteit op een goede manier gaat gebruiken, waar jij eigenlijk gewoon de criteria in één keer goed zegt, wat voor mij echt heel logisch is, ruimte vullen, et cetera, et cetera. Als dat ook de norm gaat worden op personenvervoer, nou, mamma mia, dan gaan we helemaal dat... Dan heb je ook, want jij zegt zulke rigoureuze dingen. Jij zegt niet 160 bestelwagentjes, je zegt het kan met 25. En dat weten eigenlijk heel veel experts weten dat ook. Dat dat in principe op basis van algoritmes en dingen, dat is natuurlijk de big fish. Dat is de helft van de vervoersbewegingen. Ja. CO2, fijnstof, dan kom je met elektrisch, kom je nog niet eens. Weet je wel, dan ben je al zover. Dat is echt giga.
Tuurlijk, als je weet hoeveel kubieke meter naar de Overtoom moet die dag, kun je uitrekenen hoeveel auto's je nodig hebt, toch?
Ja. Zo simpel is het wel. En daarmee wil ik er ook eigenlijk gewoon uit. Punt. Is toch duidelijk? Hé, Karen? Michiel, ontzettend veel dank.
Leuk jullie er waren.
Ja, ontzettend cool om eigenlijk veel meer vanuit het concept van de melkboer dat zeg maar te vertalen naar een grote stad en waar je dan wel en niet tegenaan loopt. Karin, heel veel dank. Als mensen vragen hebben, mensen kunnen abonneren.
Oh, ja.
Dit is onze vaste, dit haten wij
review.
Echt. Ja? De review. Ja, mensen, ik review abonneren. Nooit. Review jij wel eens of niet?
Tuurlijk,
ik
doe altijd jullie podcast.
Ja, de later op. Nee.
Oh, dat is die ene review die
we hebben. Oh, dat is het. Nee, doe
dat
maar
is die review
nooit.
Die
nee, ik doe nooit zelf die reviews. Maar als mensen dat willen doen, heel graag. Maar misschien nog belangrijker als je het wilt delen met bekende experts. Dingen die dit gaat wel echt ergens
Transport
over.
Transport en Logistiek Nederland.
Transport en Logistiek Nederland. Ja, jongens, we gaan hier met zoveel wagens erin. En het kan zoveel handiger en beter. Ik vind niet een podcast die nou per se naar Henk en Ingrid leuk als ze het gaan luisteren. Maar dat je gewoon bij jezelf denkt, het kan zoveel beter. Dat zou echt wel, denk ik, als we het aan die mensen kunnen delen, dat zou al stapje 1 zijn. Toch, Michiel?
Heel goed. Dus we kunnen als Nederland heel veel. En je kunt het ook zien als een exportproduct voor andere steden.
Nou, daar gaan we ermee uit. Dames en heren, ciao. Dank voor het luisteren. Doei. Dank.